De kerkraad maakt u nog het volgende bekend. In ondertrouw zijn opgenomen Marien Blok en Erika Verbaas, Leonard Lommers en Corina Schreus, Martijn de Boef en Anita van Eteren. Hun huwelijk zal woensdag 18 april worden bevestigd in de PKN te Boksel door dominee K. Visser om 15 uur. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overige bezoek na 8:30. Zaterdag zal de verkoopdag gehouden worden bij de firma Bunk. Deze dag begint om 9:30. En zaterdagavond viert de zangvereniging De Lofstem haar 50ste jubileum. Deze avond begint om 7:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u, en vrede van hem die is, en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Vanmorgen, zo rond 8:45, is overleden onze zuster Neeltje Lena Beverlander-Bunk op de leeftijd van 96 jaar. We hopen vanavond meer te weten als het gaat om de gelegenheid om te condoleren en de rouwdienst. En we willen in het licht van dit sterven samen lezen, zingen. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, ik, jij, u. Hoe kort van duur. Want jongens en meisjes, als je nu straks uit de kerk eens even tot 96 telt, dan ben je zo klaar. Toch? 96 jaar, dat lijkt wel heel lang, maar het is toch zo kort. Als het gaat om de eeuwigheid, dan is het leven een damp en de dood die wenkt ieder uur. En dan kun je de vraag stellen, zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Nee toch? Nee hoor. Echt niet hoor. Zoek dan je schepper in de dagen uw het jongelingschap. Want wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Niemand. Ai, help ons als zwakke mensen, als tevoren. Gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Wij noemden u het 19e vers van Psalm 89. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het tweede vers van Psalm 26, beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, allereerst uit Ezechiël 1, de versen 1 tot en met 3. En daarna Ezechiël 2, tot en met hoofdstuk 3, vers 9. Wij luisteren dus naar de wet. Wij zingen het tweede van 26 en daarna Ezechiël 1 vers 1 tot 3. En Ezechiël 2 helemaal. En een gedeelte van hoofdstuk 3 tot en met vers 9.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Jaar in de vierde maand, op de vijfde dezelfde maand, als ik in het midden der weggevoerde was bij de rivier Sebar, zo geschiedde het dat de hemelen werden geopend en ik gezicht de God zag. Op de vijfde dezelfde maand, dat was het vijfde jaar van de wegvoering van de koning Joachim, geschiedde het woord des Heeren uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land van de Galdeeën, bij de rivier Sebar, en de hand des Heeren was daar op hem. Dan gaan we verder met hoofdstuk 2. En hij zeide tot mij, mensenkind, staat op uw voeten en ik zal met u spreken. Zo kwam in mij, als hij tot mij sprak, de geest die mij stelde op de voeten en ik hoorde dien die tot mij sprak. En hij zeide tot mij, mensenkind, ik zend u tot de kinderen Israëls, tot de rebellerende volken die tegen mij gerebelleerd hebben. Zij en hun vader hebben overtreden tegen mij tot op dezelfde huidige dag. En deze kinderen zijn hard van aangezicht en stijf van hart. Ik zend u tot hem en gij zult tot hem zeggen, zo zegt de Heere, Heere. En zij, het zij dat zij het horen zullen, of het zij dat zij het laten zullen, want ze zijn een wederspannig huis, zo zullen zij weten dat een profeet in het midden van hem geweest is. En gij, mensenkind, vrees niet voor hem en vrees niet voor hun woorden, hoewel wederwilligen en doornen bij u zijn en gij bij schorpioenen woont. Vrees voor hun woorden niet en ontzet u niet voor hun aangezicht, want zij zijn een wederspannig huis. Maar gij zult mijn woorden tot hem spreken, het zij dat zij het horen zullen, of het zij dat zij het laten zullen, want zij zijn wederspannig. Doch gij, mensenkind, hoort hetgeen ik tot u spreek. Wees gij niet wederspannig, gelijk dat wederspannig huis. Opent uw mond en eet wat ik u geef. Toen zag ik en zie, er was een hand tot mij uitgestoken, en zie, daarin was een rol eens boeks. En hij spreidde die voor mijn aangezicht uit, en ze was beschreven, voor en achter, en daarin waren geschreven, klaagliederen en zuchting en wee. Daarna zeide hij tot mij, mensenkind, eet wat gij vinden zult, eet deze rol en ga, spreek tot het huis Israëls. Toen opende ik mijn mond en hij gaf mij de rol te eten. En hij zeide tot mij, mensenkind, geef uw buik te eten en vul uw ingewand met deze rol die ik u geef. Toen at ik en het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. En hij zeide tot mij, mensenkind, gaat heen. Kom tot het huis Israël en spreek tot hem mijn woorden. Want gij hebt niet gezonden tot een volk diep van spraak en zwaar van tong, maar tot het huis Israëls, niet tot vele volken diep van spraak en zwaar van tong, welke woorden gij niet kunt verstaan. Zouden zij niet, zo ik u tot hen gezonden had, naar u gehoord hebben? Maar het huis Israëls wil naar u niet horen, omdat zij naar mij niet willen horen. Want het ganse huis Israël is stijf van voorhoofd en hard van hart, en van hart zij zijn. Zie, ik heb uw aangezicht stijf gemaakt tegen hun aangezichten, en uw voorhoofd stijgt tegen hun voorhoofd. Uw voorhoofd heb ik gemaakt als een diamant, harder dan een rots. Vreest hem niet en ontzet u niet voor hun aangezichten, omdat zij een wederspannig huis zijn.
Tekst voor de prediking kunt u allereerst vinden in Ezechiël 1 vers 3. En in dat vers gaat het mij om twee uitdrukkingen in de tekst. Namelijk de uitdrukking het woord des Heeren en de uitdrukking de hand des Heeren. Er staat in vers 3, geschiedde het woord des Heeren uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land der Galdeën bij de rivier Gebar. En de hand des Heeren was daar op hem. En dan Ezechiël 3 vers 1 tot 3. Dan krijgt hij een opdracht met dat woord. Daarna zeide hij tot mij, mensenkind, eet wat gij vinden zult. Eet deze rol en ga en spreek tot het huis Israëls. Toen opende ik mijn mond en hij gaf mij die rol te eten. En hij zeide tot mij, mensenkind, geef uw buik te eten en vul uw ingewand met deze rol die ik u geef. Toen at ik En het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. Dan willen wij bidden voor Ruben Boer, die misschien de komende week weer thuis mag komen. En voor broeder W. Visser, die thuis gekomen is, maar wel met een ernstige boodschap. En dat betekent ook dat hij de komende tijd erg zal verzwakken. En uiteraard willen wij denken aan de rouwdragende familie in ons midden. Dankzegging willen we doen met broeder en zuster Van Delen, die 60 jaar getrouwd zijn geweest. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, des hemels en der aarde, die de hemel geopend hebt en die het woord van God geschonken hebt aan zondige mensenkinderen, en die bij dat woord ook de hand van u hebt laten gevoelen, zoals we dat ook net lazen in het leven van Ezechiël, en die de opdracht geeft om dat woord op te eten. Dat woord, dat mag in ons midden zijn. Dat woord, dat mag gepredikt worden deze dag. Dat woord hebt u aan ons toevertrouwd. Dat woord van u. Laat het gezag mogen hebben in ons alle leven. Toon ons deze dag dat het woord van God boven alle boeken is verheven. Omdat het woord van u absoluut gezag heeft en van uzelf komt. Dat wij met onze kinderen toch de wacht mogen betrekken bij het woord des Heren. En eerbied mogen hebben voor dat woord. Ja, dat dat woord ook door genade opgegeten zal worden, zodat het woord van God één met ons wordt, dat wij doordrongen worden van het woord, en dat wij door dat woord levend gemaakt zullen worden, en door dat woord gevoed en gesterkt mogen worden, dat dat woord voor ons toch een zwaard des geestes zal zijn, waarmee wij de geestelijke vijanden kunnen verslaan door de kracht des Heren. Ja, dat dat woord van God ons lief zal zijn, en dat wij niets wensen af te doen of toe te doen aan dat lieve woord van u, o God, en dat ons leven, ons dagelijks leven, ingericht zal worden aan de hand van dat woord, niet aan de hand van de meningen van mensen, niet aan de hand van ons eigen gevoel, onze eigen inzichten. En daarom breng ons onder de tucht van uw woord. En dat uw knecht ook niet anders begeert dan dat woord zuiver te prediken. Maar er moet een wonder gebeuren, dat hebben we net ook gelezen. Namelijk dat ons hart geopend wordt voor dat woord. Dat de hand des Heren op ons zal komen. Zodat dat woord van God daadwerkelijk mag vallen in een door u toebereide aarde. Heere, schenk ons dan een verbroken en een verslagen hart, een honger en een dorst naar uw woord, en dat we de smaak van het woord mogen proeven, dat het zoeter is dan honing, en dat het kracht geeft dan de beste, meest uitgezochte voedsel. Heere, gedenk ons dan in uw genade, als we tot u naderen, o Heere, dat wij toch beseffen dat we niet anders kunnen naderen, steunend en leunend op de verdiensten van Christus, omdat gij buiten Christus voor ons een verterend vuur bent en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan, dat gij onze rechter zijt geworden na onze diepe val in Adam, en dat we daarom sterven moeten. Nu ook weer de doodsklokken geluid hebben in het midden van de gemeente, en dat wij horen, bereid uw huis, want ook gij zult sterven. Heere, dat wij het toch mochten geloven. En dan weet u ook dat de familie Bevelander Bunk in droefheid ondergedompeld is vanwege het verlies van een geliefde oude moeder die altijd zo goed voor hen geweest is, altijd zo goed voor hen gezorgd hebt. En daar mogen wij uw naam ook in erkennen. Altijd zo betrokken bij de kinderen, maar ook een lieve oma en overgrootmoeder die zo betrokken was bij haar nageslacht. Heren, en dan weet u ook dat het voor haar eeuwigheid geworden is. Uw goedertierenheid zij over ons, o Heere, gelijk als wij op u hopen. Want wij kunnen daar niet tegenop, tegen de macht en de majesteit van de dood. Maar gij zijt opgestaan uit de doden en gij hebt de dood overwonnen en wij smeken u. Zou u die levenskracht aan ons allen willen schenken, maar in het bijzonder aan de bedroefde familie. En dat zij ook het oordeel over hun moeder en grootmoeder aan u mogen overgeven. En Heere, dan roept u ons ook deze week bij het open graf te zullen staan. En wij smeken u of gij dan de kracht van uw woord wilt laten ervaren door uw Heilige Geest, als dat grote nageslacht in de rouwdienst en rond het open graf zullen staan, zodat het nog vruchten mag afwerpen van waarachtige bekering en zaligmakend geloof. En dan dragen we ook onze oude broeder Visser aan u op, samen met zijn vrouw, die nu thuis is en die weet dat er niets meer aan te doen is, en dat zijn krachten zullen afnemen de komende dagen, weken. Wij weten niet hoe lang het zal duren. Dat is bij u op het allervolmaakst bekend. Zijne tijden zijn ook in uw hand. En wij smeken u of gij hem toch genadig wil zijn naar de grootheid van uw barmhartigheden. En of gij toch ondersteuning wil schenken in deze moeilijke weg. We dragen Ruben aan u op. Geef dat hij tot rust mag komen, dat het medicijn mag aanslaan, dat hij komende week weer thuis mag komen. En sterk en zegen deze moeilijke weg. Dan is er ook blijdschap in het midden der gemeente. En daar u een echtpaar, onze broeder en zuster van Delen, het voorrecht hebt geschonken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Wat is uw langmoedigheid en uw goedheid toch hemelhoog. En geef dat ze daar een indruk van mogen hebben. Dat gij ze gebracht hebt onder het woord. En geef dat dat woord dan ook kracht mag doen in hun leven. Zodat zij de komende tijd, de beste tijd van hun leven mogen ervaren. En dat hun huwelijksleven mag staan in het licht van die woorden. Ziet, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. En wilt gij ze sparen en dragen met hun kinderen en kleinkinderen. En verootmoedigen onder zoveel goedheid aan hem bewezen. Heere, hoor ons gebed. En dat enkel uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 107. En daarvan vers 10 en 11. Doch riepen zij in de ellende de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en het gevaar ontgaan. Hij zond zijn krachtig woord en deed hen bij zich schuilen. Bracht hun genezing voort en rukte hen uit hun kuilen. En ook het 11e vers, en dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker op doen klaren. Zij geeft verstand aan slechten wien het gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zou baren. 65 vers van Psalm 119. Gemeente, jongens en meisjes, de Bijbel is Gods woord. En wij belijden met onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik lees dat voor uit artikel 3. Dat het woord van God niet gezonden of voortgebracht is door de wil eens mensen. Zodat een mens op een gegeven moment een gedachte heeft gehad. En misschien wel een bijzonder licht heeft gekregen. Van ik zal de Bijbel eens samenstellen of verschillende mensen. Nee, er staat duidelijk in onze belijdenis op grond van Gods woord. Dat de Heilige Geest mensen heeft gedreven, aangezet, tot en gesproken. En dat God ook bijzondere zorg heeft gedragen voor het ontstaan van de Bijbel, het op schrift stellen van de woorden van God. En dat is heel belangrijk vandaag aan de dag. Zeker ook voor jullie jonge mensen. Zeker ook wanneer je gaat studeren, dat je dat in je hart meedraagt, dat de Bijbel absoluut gezag heeft over jou en over u en over mij. Alles wat er gebeurt in de kerk uiteraard, als er gepreekt wordt, dan moet het getoetst worden aan de Bijbel. Maar ook in uw gezin, wanneer er keuzes gemaakt worden, dan is de Bijbel het eind van alle tegenspraak. In een democratische samenleving als de onze klinkt dat erg autoritair, nietwaar? Want ja, dan moet je toch openstaan voor een andermans mening en dan moet je elkaar toch vrijlaten. Maar gemeente, dat is onbijbels. En het is bovendien ook heel erg breed. Want hoe kun je iemand vrijlaten in het verloren gaan? Dat kan toch niet? Je kunt toch niet zeggen van, nou, ik laat u vrij om verloren te gaan. Voor eeuwig verloren te gaan, hoor. Dat is uw eigen keuze. Ga je gang maar. Dat kan toch niet, hè? Nee. En ook als het gaat om keuzes die je maakt, ook naar je kinderen toe. Dat je ook als vader zegt tegen je jongen, ja jongen, maar dat is niet volgens Gods woord. En daarom kan ik daar niet in toestemmen. En denk aan de discussie rond evolutie en schepping. En dan kun je overweldigd worden door allerlei wetenschappelijke gegevens. Dat je denkt, ja, ik ga bijna twijfelen aan het scheppingsverhaal als ik al deze dingen hoor tijdens een biologieles. Of tijdens colleges over natuurwetenschappen. Maar dan toch vast te houden aan het woord van God. En daarom is het zo belangrijk om te luisteren naar hoe geeft de Heere dan dat woord des Heeren aan een mensje. En zo'n mensje, dat is Ezechiël geweest. En wij treffen daarvan een voorbeeld. En wij willen dan luisteren naar hoe de Heere het woord van God aan Ezechiël gaf. Als een voorbeeld hoe de Heere de Bijbel gaf aan ons mensen. En we luisteren dan naar Gods openbaring aan Ezechiël. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij het woord des Heeren. Dat staat in Ezechiël 1 vers 3. Dat is die uitdrukking. Dat staat in het Hebreeuws dabar. Dat betekent woord, maar dat betekent ook gelijk daad. Het woord des Heeren. De tweede gedachte, dat is de hand des Heeren. Wat is dat dan? Wat gebeurt er dan als de hand des Heeren op je komt? En dan de derde gedachte is de opdracht des Heeren, die vreemde opdracht om het woord op te eten. Nou jongens en meisjes, zie je mij dat al doen? Het woord opeten.
Wat is dat eigenlijk, het woord opeten? Dat is onze derde gedachte. Dus we staan allereerst stil bij het woord des Heren. Ezechiël is een van de 10.000 Joden die als eerste weggevoerd werden uit Juda. Nebukadnezar heeft dat in fasen gedaan. De eerste groep omvatte dus 10.000 Joden. Dat is in het jaar 597 voor Christus gebeurd. En als Ezechiël deze openbaring krijgt, dan is hij inmiddels al 5 jaar in Babel, bij de rivier Gebar. Daar woont hij, als een vreemdeling met de Joden. En in hoofdstuk 3, vers 16, blijkt het Sabbat te zijn. Dus wij zouden zeggen de zondag. Het is natuurlijk de 7e dag voor de Joden. Maar dan moet je je eens voorstellen als je duizenden kilometers ver weg verwijderd bent van Barendrecht, jongens en meisjes. En je woont daar als vreemdeling, als een asielzoeker, of eigenlijk als een krijgsgevangene, dat is beter gezegd. En als het dan zondag is, wat denk je dan aan? Het is alweer 5 jaar geleden dat wij in Barendrecht de psalmen zongen. Heigend herder jachten ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot, naar de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Er zijn van die plaatsen die zijn onvergetelijk in je leven, niet waar? Dat zal Ezechiël ook gehad hebben. Psalm 63, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk oog. Zijn gedachten zullen op de Sabbat uitgegaan zijn naar die plaats waar het volk van God vergaderd is. En op die dag gebeurt er iets heel bijzonders. En dan zie je ook dat de Heere niet aan tijd nog plaats gebonden is, want zij hebben daar ook de Sabbat gehouden, daarin het verre Babel. Daarom moet je altijd je dat bedenken, jonge mensen. Of als u bijvoorbeeld in het buitenland moet werken, of u bent op vakantie, en het is de dag des Heren dat je die dag ook afzondert. En dat je de middelen gebruikt om 2 keer dan ook te luisteren naar het woord des Heren. En dan kan er iets bijzonders gebeuren. Dat was bij Ezechiël ook het geval. Hij schrijft dan in het boek, dat lezen we in het eerste vers, in het 30ste jaar. Er zijn er wel die denken dat Ezechiël toen 30 jaar oud was. Toen begonnen de levieten te dienen, want Ezechiël was een leviet. Maar er zijn er ook, onze kanttekeningen die wijzen erop, dat dat 30 jaar geleden is. 30 jaar geleden. Wat? Nou, toen er op een goede dag, jongens en meisjes, iemand binnenkwam met een grote stoffige boekrol. Bij koning Josia. En de koning Josia zei, wat is dat? O, mijn heer koning, wij hebben het wetboek gevonden. O ja, zei de godvrezende koning Josia. Lees er eens een stuk uit voort. En dan leest de priester een stuk voor. En dat is nou net het stuk waarin de Heere het volk waarschuwt voor afgoderij. En dat de Heere dan zegt, en als jullie dat gaan doen, dan zal ik jullie laten wegvoeren uit het land der belofte naar een vreemd land. En als Josia die woorden dan hoort, dan haalt hij er een profetes bij, Hulda. En die profetes die zegt dat dat binnenkort gaat gebeuren. En dan scheurt koning Josia zijn kleren van verootmoediging. Nu, dat is nu 30 jaar geleden. Dus dat kun je controleren. Niet waar, dat kunnen wij ons nog wel herinneren. Degenen die volwassen, die wat ouder zijn, die kunnen echt nog wel herinneren wat er 30 jaar geleden gezegd is. Vooral als het iets heel opmerkelijks is, een opmerkelijke gebeurtenis. 30 jaar geleden en nu is het dan zover. Het is al 5 jaar zo dat de woorden van de profetes Hulda uitgekomen zijn. En daar zitten ze nu. Het oordeel van God is duidelijk. Het is Sabbat. Dan gaat de Heere iets bijzonders doen. Hij gaat wat laten gebeuren. In het leven van Ezechiël. Ezechiël is de zoon van Buzi, staat er. Dat is een leviet. Zijn naam betekent de sterkte Gods. Hij is ook een leviet. En de levieten die hebben een bijzondere positie onder het volk. Namelijk dat ze afgezonderd zijn voor de dienst van de Heer. En als hij daar dan zit, dan ziet hij opeens iets gebeuren. Wij lezen dat in vers 1. Er staat: zo geschiedde dat de hemelen werden geopend en ik gezichten Gods zag. Jongens en meisjes, stel je dat nou eens voor, dat de hemel gesloten zou zijn met een heel dik gordijn. En dat dat dikke gordijn opeens open schuift. En dat je in de hemel zou kunnen kijken. En dat gebeurt bij Ezechiël. En dan staat er dat hij gezichten Gods ziet. Er staat heel duidelijk: de hemelen worden geopend. Wij kunnen die hemel niet openscheuren. Maar ze worden geopend. Dat betekent dat een machtige hand van God die gordijnen openschuift. En dan krijgt Ezechiël een buitengewone profetische ervaring. U moet dat maar eens lezen thuis, Ezechiël 1. Hij komt in een verrukking van zinnen. Hij wordt opgetrokken in een visioen. Hij wordt opgetrokken tot in de derde hemel. Net zo'n ervaring als Paulus heeft gehad. Want wat gaat er gebeuren? De Heere gaat hem het profetische woord geven. Dat komt naar hem toe. Dat ik gezichten Gods zag, staat er. Dat betekent dat hij bijzondere visioenen gaat zien. En je kunt die visioenen kort samenvatten. Uit 2 grote delen. Namelijk de oordelen van God. En het evangelie wat hij mag gaan prediken. Er staat dat hij gezichten ziet. Dat sluit aan bij het andere woord voor profeet. Namelijk dat hij een ziener is. Hij mag meer zien dan een gewoon mens. Hij mag zelfs meer zien dan een gelovig mens. Hij is een profeet. Gezichten Gods, er staat gezichten van Elohim. Van de 3-enige God betekent dat. In zijn verhevenheid en majesteit en heerlijkheid en grootheid. Hij mag zien wie God is. En hoe God handelt. Overeenkomstig zijn raad. De heerlijkheid des Heren. Dat is een woord wat telkens terugkomt in het boek Ezechiël. Zijn naam wordt waar. Hij wordt gesterkt. Want dat kan een zwak mens niet aan als hij zo'n openbaring krijgt. Dan zou hij eronder bezwijken. Maar hij wordt kennelijk gesterkt, in staat gesteld om die openbaring van God te ontvangen. En dan komen we bij onze tekstgemeente. Daar staat geschieden. Geschiedenis. Het gebeurde. Het woord des Heren uitdrukkelijk. Onze statenvertalers voegen dat woordje ertussen. Onze kanttekeningen schrijven: het woord des Heren geschiedende geschied. Het woord des Heren komende kwam. Vandaar ook dat woordje uitdrukkelijk. En dat wil zeggen dat dat woord des Heren met kracht kwam naar Ezechiël. Dat wil zeggen niet als een mensenwoord, maar werkelijk zoals het is, als Gods woord. Dat zal niet ledig tot God terugkeren, maar dat zal doen wat hem behaagt. Dat woord van God, dat komt ook vanmorgen weer tot ons, gemeente. Dat woord, dat komt uitdrukkelijk tot ons. En dat woord, dat werkt altijd wat uit bij u, bij mij. Of we wijzen dat woord af, of we aanvaarden dat woord. Je kunt nooit geen neutrale positie innemen met het woord van God. Zoals Felix dat dacht toen hij Paulus zijn preek had gehoord. Dat hij zegt, nou, ik hoop je nog wel een keertje te beluisteren hoor, Paulus. Hij nam een neutrale positie in. Nee, dat kan niet. Dan wijs je het af. Of je neemt het aan. Het is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Het is het onvergankelijke zaad des Heren. Het woord, dabar, een daad. Het komt met der daad op Ezechiël af. Maar het komt niet alleen uitwendig naar hem toe. Dat hij het met zijn oren hoort, zoals wij dat ook op dit moment horen. Maar het komt ook verder. Het komt in zijn hart. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, namelijk bij de uitdrukking de hand des Heren. Want er staat, geschiedt het woord des Heren uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land der Galdeën bij de rivier Gebar. En de hand des Heren was daar op hem. Dat is een bijzondere uitdrukking. Dat wijst hier natuurlijk niet op een letterlijke hand. Ja, jongens en meisjes, jullie kennen wel een geschiedenis dat iemand de hand van God zag. Weten jullie wel, bij dat feest van Belshazzar. Toen Belshazzar die hand op de muur zag. Maar God heeft natuurlijk niet echt een hand. God is een geest. En daarom moeten we dat ook niet letterlijk verstaan als hier staat. En de hand des Heren was op mij, alsof er een grote hand uit de hemel kwam. En dat die hand op Ezechiël rustte. Nee, maar we moeten dat geestelijk verstaan. Namelijk, en dat zeggen onze kanttekeningen ook, de Heilige Geest was op Ezechiël. De hand des Heren wordt hier toegevoegd aan het woord des Heren. De Heilige Geest wordt toegevoegd aan het woord van God in het leven van Ezechiël. Wat gebeurt er dan? Komt hij hier dan tot bekering? Krijgt hij nu een nieuw hart? Nee, dat had hij al. Hij was al een kind van God. Maar weet je wat er gebeurt, jongens en meisjes? Hij wordt geroepen tot profeet. Tot een bijzonder ambt. Wat noodzakelijk is voor iemand die in een bijzonder ambt komt. Die predikant wordt. Die ouderling wordt. Of diaken. Of evangelist of zendeling. Die krijgt een bijzondere roeping. En als dan de hand des Heren gepaard gaat met het woord van God, dan betekent dat heel concreet dat zo'n iemand bekwaam gemaakt wordt. Daaraan kun je ook merken dat iemand echt geroepen is. Die krijgt de gave van God om dat ook te kunnen. Om het woord van God bijvoorbeeld uit te leggen. En bovendien, dat is het tweede, hij krijgt er ook daadwerkelijk de moed voor om dat te doen. Want wij hebben dat duidelijk gelezen in Ezechiël 2, dat je daar echt moed voor moet hebben als je te maken hebt met hoorders die stijf zijn en hard van hart. Hoorders die vergeleken worden met schorpioenen. Gemene beestjes die je heel pijnlijk kunnen bijten en je voorzien van gif. Als de hoorders vergeleken worden met doornen die je kunnen steken, dan moet je ook echt wel moed krijgen. En dan moet je echt ook kracht krijgen om dan eerlijk het woord van God te verkondigen. En het derde is dat je verstand verlicht wordt, zodat je inzicht gaat krijgen in God en goddelijke zaken. En dat doet de Geest. Ezechiël heeft dat ook soms letterlijk zo ervaren in een visioen. Ik lees een paar uitdrukkingen uit het boek Ezechiël. Bijvoorbeeld Ezechiël 3 vers 12. De Geest nam mij op. De Geest tilde mij op. Zie je het gebeuren, jongens en meisjes? Dat Ezechiël opgetild wordt. De Geest kwam op mij en stelde mij op mijn voeten. Hoofdstuk 3 vers 24. Hoofdstuk 11 vers 1. De Geest hief mij op en bracht mij tot de oostpoort van het huis des Heren. Dus de Geest die maakte opeens een grote reis met hem. Vanuit Babel bracht hij hem bij de tempel. Die tempel die stond er nog. En dan kwam hij daar bij de oostpoort. En nog een getuigenis. Hij stak mij de gelijkenis van een hand uit en hij nam mij bij mijn haren van mijn hoofd. Dat moet je eens voorstellen. Dat God dat doet bij Ezechiël. Soms moet je er met je haren bij gesleept worden. Om echt die roeping te praktiseren. En dan staat er bijvoorbeeld in Ezechiël 37 vers 1. Daar hoop ik volgende week misschien over te preken. De Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden van een vallei van dorre doodsbeenderen. Dan zegt God, dat is je gemeente. Daar moet je tegen preken. Al met al zien wij hier een duidelijk voorbeeld, gemeente, hoe de Heere zijn heilig woord aan een mens toebetrouwt, aan Ezechiël. Dan past ons eerbied. Wanneer we de Bijbel hier op de kansel hebben. Gemeente, jongens en meisjes. Eerbied voor je Bijbeltje wat je van zondagsschool hebt gekregen. Wat je gekregen hebt van de kerkraad, van je vader en moeder. Als de Bijbel op tafel komt. En dat je het belang gaat inzien dat de Bijbel ons gegeven is tot zaligheid. Dat de Bijbel ons gegeven is om in onze gevallen Adams toestand te troosten. Dat er een weg ter ontkoming is aan het welverdiende oordeel. Dat je ziet, God die roept mij als ik de Bijbel open en Gods woord ga lezen. Dan is het Gods heilig woord zelf. Dan past het ons om eerbiedig te luisteren en mij te laten onderwijzen. Bij Ezechiël lag dat heel duidelijk, want de hemelen werden geopend. En hij kreeg nadrukkelijk het woord van God naar zich toe. En de hand des Heren was op hem. En hij mocht dat woord verkondigen. Dat is vandaag ook nog steeds van belang. Arm is die gemeente wanneer een gemeente een predikant krijgt die niet van Gods wegen geroepen is. Die niet gezalfd is met de Heilige Geest. Die dus niet in betoning van geest en kracht het woord predikt. Arm is ook die leraar, die dominee die het alleen maar doen moet met theologische kennis, die op de universiteit heeft gezeten, hele dikke boeken heeft doorworsteld en best wel allerlei dogmatische onderwerpen kan behandelen, maar zelf niet persoonlijk geroepen is. Wat is er toch nodig? Een goddelijke roeping en zending te hebben als dienaar des woords, zodat je in het verborgene daarop kunt pleiten. Dat je onderaan de trap hier kunt zeggen, Heere, Gij hebt mij toch geroepen. Ik hoef het zelf toch niet te doen. Het is toch niet mijn zaak. En dat de gemeente dat voorrecht mag ontvangen om onder de levende verkondiging van het woord van God te komen. En iedere dienaar des woords dient zich telkens weer te plaatsen voor het aangezicht van God, voordat hij gaat preken en nadat hij gaat preken, dat hij dat versje gaat beoefenen wat we gezongen hebben, Psalm 26 vers 2. Beproef mij, Heere, of ik in overeenstemming met uw woord heb gepredikt. Of ga preken, dat ik het woord recht snijd. En een gemeente is ook geroepen om dat te toetsen aan het woord. Paulus die zegt: en mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Het gaat erom dat het woord des Heeren dus ook gepaard gaat met de hand des Heeren. Dat is de belofte die de Heere geschonken heeft aan zijn knecht. Predik het woord. En de Heere zal zijn geest daaraan paren. Daar is hij vrij in wanneer hij dat doet. En hoe hij dat doet en hoeveel hij dat doet. Ook in het midden van onze gemeente. Maar hij werpt dan alle barricades neer. En hij dringt door tot het hart. Met het woord des Heeren, door de hand des Heeren. Als die hand des Heeren er niet bij komt, als die geest des Heeren er niet bij komt, gemeente, dan is dat woord van God smakeloos en vruchteloos. Ook de prediking wordt dan een dorre uiteenzetting van allerlei waarheden. Maar als de hand des Heeren erin meekomt, dan wordt de veroordeling die in het woord van God tot u komt waar voor uw hart en ziel. Maar ook de vrijspraak die in dat woord gehoord wordt, wordt waar voor uw hart en ziel. Dan gaat het wonder van de wedergeboorte plaatsvinden. Het wonder van de oppas en de kennis en de genade die er is in Christus. Dan gaat het waar worden dat het woord van God mij doet sterven aan mijn eigen ik. En dat het woord van God mij doet leven naar het beeld van God. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Namelijk de opdracht des Heeren. En dan slaan wij de Bijbel om en dan gaan wij naar hoofdstuk 3 vers 1 tot 3. Want de hemel is geopend, jongens en meisjes. Het woord van de Heer komt tot Ezechiël. Uitdrukkelijk, met kracht. En de hand des Heeren is op hem. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest hem bereid gemaakt heeft om dat woord van God te ontvangen. En ook om dat woord te gaan prediken. En dan krijgt hij een opdracht. Een hele vreemde opdracht. En lees maar mee, want dan volgen wij de tekst op de voet. Daarna zeide hij tot mij: mensenkind. Zo wordt hij aangesproken met Ben Adam. Adam. Ben. Zoon. Zoon van Adam. Waarom zegt de Heere niet Ezechiël? Sterkte Gods. Nee, dat doet hij niet. Dat doet de Heere om Ezechiël te verootmoedigen. Dat komt heel vaak terug in het boek Ezechiël. Mensenkind. Dat hij beseft: je bent door God geschapen, maar je bent ook van God afgevallen. Dat moet een dominee, een ouderling en een diaken telkens beseffen wanneer ze beginnen met hun arbeid. Maar ook wij als hoorders. Mensenkind. Dat is bedoeld om ons te verootmoedigen. Dat je je hoofd naar beneden laat hangen. En dat je zegt: ja, Heere, daar ben ik. Ik ben een zondaar. Maar tegelijkertijd klinkt daarin door Gods genade, dat God bemoeienissen heeft met een mensenkind. Dat is zo'n groot wonder, gemeente, dat de Heer ook zulke mensen roept. Dat Hij niet engelen stuurt om het woord van God te gaan brengen, maar mensenkinderen die zelf ook van genade moeten leren leven. Dat weet u wat Spurgeon zei. De beste jachtopzieners, dat zijn de vroegere stropers. En zo is het eigenlijk ook met de predikers. De beste predikers, dat zijn de vroegere goddeloze zondaren. Daar zijn duidelijke voorbeelden van in de geschiedenis. Dat de Heere goddeloze zondaren, die het ook uitgeleefd hebt, arresteert. En roept om predikant te worden. En dan zal hun verleden alleen maar hen achtervolgen en verootmoedigen. En beseffen, ik ben een mensenkind. Maar tegelijkertijd komt er dan zo'n gunning naar een zondaar toe. Mensenkind, we lezen verder. Krijgt Ezechiël een hele vreemde opdracht. Eet wat gij vinden zult. Eet deze rol en ga en spreek tot het huis Israëls. Woord kwam uit de hemel. Wat was dat? Dat kwam in de vorm van een boekrol, jongens en meisjes. Die kennen wij niet meer. Wij hebben gewoon zo'n boek hier ingebonden. Maar die heb je vast wel eens gezien. En die rol die kwam naar Ezechiël toe. En dan staat er, eet wat gij vinden zult. Die rol die ligt daar dus ergens op de grond. En die moet hij opzoeken. Hij ziet hem liggen. Hij moet er naartoe lopen. En dan moet hij hem gaan opeten. Heel vreemd. En dat doet hij. En dan moet hij vervolgens, nadat hij dat opgegeten heeft, moet hij dat gaan uitspreken. Lees maar mee, toen opende ik mijn mond en hij gaf mij die rol te eten. En hij zeide tot mij, mensenkind, geef uw buik te eten, vul uw ingewand met deze rol die ik u geef. Toen at ik en het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. Dus hij moet echt zijn buik ermee vol eten. Zodat hij een flinke voorraad heeft hier in zijn buik. Van die boekrol. Dat hij er dus helemaal mee vervuld is. Dat dat één wordt in hem. Nou, daar ligt die boekrol. Ziet die boekrol er zo smakelijk uit? Helemaal niet. Want lees maar wat er staat in hoofdstuk 2 vers 10. Daar staat, en zij was beschreven voor en achter. En daarin waren geschreven klaaglieder en zuchting en wee. Nee, die boekrol die ziet er niet zo smakelijk uit. Want die staat vol beschreven, helemaal van buiten en van binnen. Elk plekje is gebruikt om die boekrol op te vullen met woorden, zodat er geen ruimte meer is voor iets anders dan alleen maar klaagliederen, alleen maar zuchtingen en wee. Dat is toch wel een eenzijdige prediking. Moet ik dat op gaan eten? Moet ik daar mijn voorraadkamer van binnen mee opvullen? Om dat straks uit te delen? Ezechiël, heb je dan niets anders te prediken? Dat zal het eerste gedeelte zijn van het profetenboek. En straks dan mag hij het evangelie verkondigen. Maar hij gehoorzaamt. En hij begint te eten. Toen at ik. En hij proeft. En het was mij als honing vanwege de zoetigheid. Dat is wat. Hoe komt dat? Hoe kan dat nou? Zo'n bittere boodschap. Die dat toch zo zoet smaakt. Weet u hoe dat komt, gemeente? Dat komt door de liefde. Zult u dat onthouden? Ook al is die boodschap misschien op een bepaald moment heel eenzijdig. Vol van klaagliederen en zuchtingen en wee. Dat als de Heere dan dat geeft te eten, dat het toch zoet is als honing. Heerlijk. Gemeente, zo komt het deze morgen ook naar u toe. De Heere die roept ons ook. Nee, niet gelijk als Ezechiël. Dat was in het bijzonder bedoeld dat hij profeet zou zijn. Maar persoonlijk, voor je eigen hart en leven. Als het woord van God gepredikt wordt. En het ligt hier dan zegt de Heere, eet! Eet wat gij vinden zult. Is het er al van gekomen, gemeente? Dat je het echt opgegeten hebt. En dan niet maar mij met mondjesmaat zomaar één klein hapje. Maar vul uw buik ermee. Uw ingewanden. Dat betekent leg een grote voorraad aan. Is er dat al bij u? Of is er soms geen plek in uw magazijn? In je voorraadkamer moet je zeggen van, ach, moet kijken of ik ergens nog een laadje heb. Of ik nog een plekje heb, dat heb je, hè? Als je lekker gegeten hebt en je zit vol en iemand biedt je dan nog wat aan. Nou ja, een kopje koffie dan, maar ik hoef er geen gebak meer bij, hoor, want ik zit zo vol. Er kan echt geen één dingetje meer bij. Zo kun je in de kerk zitten, hè. Dat je buik vol zit van de wereld. En al haar begeerlijkheden. En dat je in de loop van de jaren daar een voorraad voor aangelegd hebt. En misschien dat die laadjes wel dicht zitten, omdat een ander dat niet weet. Maar je weet wat erin ligt. Geld, leugen, seks, sport, muziek, kleding. Eigen eer en roem, vrome godsdienst, allerlei argumenten om het woord van God af te ketsen, om vrijblijvend onder het woord te zitten. Nou ja, kijk, en als dan ook nog iets aangereikt wordt wat vol met klaagliederen en met zuchtingen en weeën is, dan ga ik dat niet zomaar aannemen. Daar heb ik echt geen zin in. Nee, spreek ons van liefelijke dingen, van aangename dingen, van aantrekkelijke dingen. Zoals meneer Gezeggelijk dat ook besprak met Christen toen hij uit stad Verderf was gevlucht. Dat meneer Gezeggelijk zei, vertel ons wat over die prachtige plaats waar je naartoe reist. En hoe ziet het daar dan uit en wat krijg je daar dan allemaal voor cadeaus en voor lekker eten en hoe mooi is het daar dan ook. Als wij daar naartoe reizen en dan zegt Christen, nee, dat kan ik eigenlijk niet zo, want ja, ik zit met dat pak op mijn rug, de zonde, de ongerechtigheid, want dan kan ik echt daar niet komen met dit pak, met mijn schuld, mijn zonde, met... Ja, die klaagliederen die tot mij komen, die zuchtingen, die weeën, die beschuldigingen. Want wij staan niet in een rechte verhouding tegenover God. Ja, gemeente, dat is toch het eerste wat God aanreikt, omdat wij gevallen Adams kinderen zijn. Toe heet het eens op. Ja, maar dominee, ik kan toch niet zomaar met die Bijbel beginnen? Nee, dat is natuurlijk niet letterlijk bedoeld, maar geestelijk. En je voelt natuurlijk wel aan dat je dat zomaar niet kunt. Dan moet een mens van dood levend worden gemaakt. En een geestelijke mond ontvangen. En daarom bij dat woord des Heren moet dan de hand des Heren komen. Daar smeken we om, daar bidden we om. Of de Heer de hand des Heren wilt laten komen, zodat ik daadwerkelijk bereid gemaakt word om dat onmogelijke te doen. Een boekrol op te gaan eten, een Bijbel op te gaan eten. En dan nog wel klaagliederen, zuchtingen en ween op te gaan eten, tot mij te nemen, dat bittere, die veroordelende boodschap. Maar wanneer dat wonder gebeurt, gemeente, dan zul je een verrassing meemaken. Want dan zul je ervaren dat de smaak daarvan zoeter is dan honing. Hoe komt dat? Terwijl het bitter opgediend wordt. Dat het zoet smaakt. Dat komt nou door de trekkende liefde des Vaders geliefd. Want wanneer de Heere zijn knecht uitzendt om klaagliederen, zuchtingen en ween te prediken, dan doet hij dat niet met de bedoeling om een volk neer te slaan en dan vervolgens te doden en vervolgens met Korach, Datan en Abiram levend ter helle te laten varen. Maar dan doet hij dat om te laten proeven, dat doe ik nou uit liefde. 5 jaar zitten ze daar in ballingschap. En in Jeruzalem, daar is Jeremia aan het preken. En in Babel dan. Is daar ook nog een dominee dan? Wordt daar ook nog het woord levend verkondigd en krachtig verkondigd? Jazeker, daar is Ezechiël. En die begint dan wel met die klaagliederen, jazeker. Maar, gemeente, wanneer de Heere ons ontwaakt en die geestelijke mond geeft, dan ga je dat toch aanvaarden. Aannemen. Dan loop je niet weg. Maar dan ga je dat proeven en smaken dat de Heere dat uit liefde doet om je te trekken, om je te verootmoedigen. Om plaats te maken voor het evangelie. Want dat evangelie van Ezechiël, dat is wel zo kostelijk. Dat is wel zo rijk. Denk maar aan die bekende woorden van: en ik zal dat stenen hart uit je wegnemen. En ik zal je een vlezen hart geven. En ik zal maken dat je in mijn inzettingen zult wandelen. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Ik zal maken dat je een walging krijgt aan jezelf. En ik zal je wassen en reinigen van al je drekgoden. Van al je zonden, van al je ongerechtigheden. Toe, eet het. En dan staat er ook in onze tekst: toen opende ik mijn mond. En hij gaf mij te eten. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond. En al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En hij gaf het mij te eten. Hij is een goedend God, gemeente. Ook in zijn veroordelingen. Dat hij nog een echte knecht des Heren geeft. Om dat woord zelf eerst op te eten en dan uit te delen. Proeven, proeven. In die veroordeling proef je ten diepste ook de Christus. Immers de Heer Jezus Christus, die is veroordeeld vanwege onze ongerechtigheden gebeden. Ook in het woord der veroordeling. Dominee, sta de Christus in te proeven. Als de Heere je dieper gaat inleiden in dat woord der veroordeling, dan kan het niet anders dan dat hij je brengt in de diepe vernedering van de Heer Jezus Christus, dat hij daar geboren moest worden in onze veroordeling. En dat hij veroordeeld werd om uwentwil. Dat de Heer het behaagde om hem te verbrijzelen. Anders dan kan het woord der veroordeling voor u nooit tot zoetigheid worden, gemeente. Dat heeft hij nou verworven. Hij heeft compleet die bitterheid gedronken uit de beker des vaders. Opdat het woord der veroordeling voor een zondaar tot zegen zou zijn. Opdat het woord der veroordeling zal zijn als een stok, zoals Thomas Boston dat zegt. Als hij in dat prachtige boekje over de roeping van de dienaar des woords schrijft. Vissers der mensen. Dan zegt hij, een visser der mensen die moet de stok van de wet gebruiken om de vissen, de mensen, op te jagen in het net van het evangelie. Dat ze uit hun schuilhoeken worden verdreven. En daarom ligt ook in dat woord der veroordeling de Christus verborgen, gemeente. Dat maakt het woord der veroordeling alleen maar zoet. Wanneer die trekkende liefde des vaders wordt ervaren, dan ga ik niet met gebalde vuisten de kerk uit. Maar dan sla ik op mijn borst. En dan roep ik tot de hemel. O God. Het was een woord van veroordeling. Maar het was toch zoet. Want u hebt mij verootmoedigd. U hebt mij amen leren zeggen op het vonnis van de wet. Opdat ik mag ervaren dat de wet de tuchtmeester is tot Christus. Amen.
eindigen met gebed. Heren, dat wij toch eerbiedig mogen omgaan met het woord van God als een groot geschenk van hemels wegen. En dan zegt u zelf, onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. En gij meent in hetzelfde het eeuwige leven te vinden. En Heren, maak ons zoekende. Verlicht ons met de Heilige Geest. Opdat de hand des Heren op ons zal komen. Als het woord des Heren gepredikt wordt. En dat wij leren verstaan om door een waar geloof dat woord op te eten. En dat we hoe langer hoe meer honger krijgen naar dat woord. En dat we daarom ook begeren telkens onder dat woord ons te begeven. Ja, Heren, dat wij kinderen der waarheid mogen worden. En wandelen in het spoor van uw woord. Want dat is een licht op ons pad en een lamp voor onze voet. Heren, dat wij die levensgids mogen volgen. En zo ook eeuwig bij u de Heren aan te mogen komen. Op die plaats waar het woord niet meer nodig is. Waar het een aanschouwen is van de eeuwige majesteit Gods. En dat uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen 136 vers 1 en vers 5. Vers 5 luidt, loof Gods wijsheid door zijn woord. Bracht hij al de hemelen voort, want zijn gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. En ook het eerste vers loof den Heer, want hij is goed. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.